Want we gaan spreken, we gaan nadenken. We gaan verder met die serie die we zijn begonnen over toxische relaties. Velen van jullie hebben hem al gehoord, ook online. Er zijn er veel mensen die al hebben gekeken en hebben geluisterd. En vandaag is het deel 4 in die serie Toxische Relaties. En vandaag wil ik me toespitsen op het volgende thema binnen die toxische relaties. En dat is geestelijk inzicht als een wapen. Geestelijk inzicht als een wapen. Voor sommige dingen, lieve mensen, heb je tools nodig. Heb je gereedschap nodig. Maar er zijn andere aspecten waar je zegt, ja, ik heb geen tools nodig, ik heb niet zozeer gereedschap nodig. Omdat we ook leven in een wereld waar zoveel strijd is. En als er veel strijd is, als er een oorlog woedt boven ons hoofd, in die geestelijke wereld, wat heb je dan nodig? Dan heb je niet alleen tools nodig. Dan heb je niet alleen gereedschap nodig, maar dan heb je een wapen nodig. Een wapen. En God heeft ons een wapen gegeven. En ik vind eigenlijk dat dit wapen nogal onderbelicht is. En daar wil ik vandaag heel graag op inzoomen. Omdat we gaan snappen dat geestelijk inzicht een geestelijk wapen is die God jou heeft gegeven. Een geestelijk wapen die ons heeft gegeven. Hoe bewapen ik mezelf nou tegen het gif van zo'n toxische relatie? Als er van alles aan de hand is en er gebeurt zoveel op je werk, in de straat, de familie. Hoe wapen ik me nou tegen dat gif wat gespoten wordt in relaties? Wat heb ik hier nou voor nodig? Hoe doorzie ik dat plan van Satan? En nogmaals, de afgelopen weken zijn we daar mee bezig geweest. En deel 1, een aantal weken terug, heb ik gesproken over 8 kenmerken van toxische relaties. Daar gaan we vandaag verder niet bij stilstaan. Maar ik wil u werkelijk echt aanmoedigen om ook dat stukje op te pakken en nog eens te gaan luisteren als je dat nog niet gedaan heeft. Greet heeft die week daarna ook stilgestaan bij de hele praktische kant. Samen met Glenn, haar man, waar ze doorheen zijn gegaan. Hoe ze ook vast zat in zijn toxische relatie. Een prachtig, mooi getuigenis. Hoe God haar daar ook uit heeft gehaald. En Arthur heeft vervolgens ook gesproken over een stukje, hoe word ik nou gezond? En dus vandaag gaan we stilstaan bij, hoe wapen ik mezelf nou daartegen? Als God dat werkelijk aan ons heeft toevertrouwd, hoe werkt dat dan precies? En ik wil dat doen aan de hand van Jezus, die een aantal vrienden om zich heen had verzameld. Hoeveel waren dat er ook alweer? 12. Hij had 12 vrienden om zich heen verzameld, waar hij dus de rabbi van was. Maar ook daarin gebeurde van alles. Dus zelfs in de groep die Jezus had uitgekozen, bleek er iemand uiteindelijk te zijn die toxisch was. Dus zelfs bij Jezus kwam dat dus voor. En laten we eens eventjes met elkaar gaan opzoeken. En dat kunnen vinden in Johannes hoofdstuk 13. En we zijn namelijk gekomen aan het eind van het leven van Jezus. Op die donderdagavond, de witte donderdag, vlak voordat hij verraden zou worden, vlak voordat hij zou sterven, koos Jezus ervoor om zijn discipelen de voeten te wassen. Dat was de context van het gedeelte waar we, wat we straks even gaan lezen. En als we dat dan doen met elkaar, dan staat daar in Johannes 13 vers 1. Jezus wist. Hij wist het. Hij voelde dat niet. Hij voelde dat niet. Nee, hij wist het. Dat is een heel groot verschil. Sommige dingen, dat weet je gewoon. Dan weet je dat je weet dat je weet dat je... Dat is dan gewoon zo. En Jezus wist, hij voelde dat niet aan. Nee, hij wist dat voor hem de tijd was gekomen om uit deze wereld te gaan. Waar zou hij naartoe gaan? Hij zou teruggaan naar de Vader. Voor de dag van het paasfeest hield Jezus al heel veel van zijn vrienden. Belangrijk om dat te zien. Hij hield van hen allemaal, inclusief van Judas. Hij hield van ze allemaal. Allemaal. En dan staat daarachter, en hij hield van hen tot aan het einde. Want die donderdagavond, vlak voor zijn sterven, zou er iets gaan gebeuren. En Petrus, een van zijn geliefde discipelen, zou hem verloochenen. Judas zou hem verraden. De rest zal allemaal wegrennen. En toch moet dat toch even genoteerd worden in de Bijbel. Maar hij bleef van ze houden. Met andere woorden, welke rotzooi er ook is in je leven. Wat er ook gebeurd is in je leven. Jezus blijft altijd van je houden. Ook al heb je hem verloochend. Wellicht heb je hem zelfs verraden. Op de een of andere manier, wat er ook is gebeurd in jouw leven. Hij blijft van jou houden. Ja, dat is powerful als je dat snapt. En er staat er vervolgens, dat is een tweede zin. De duivel, met andere woorden, daar is dus een tegenstander. Daar is een geestelijke wereld die aan het werk is. De duivel, wat had hij nou gedaan? In het team van Jezus, in zijn team, in zijn groep van vrienden, was de duivel aan de slag gegaan en hij was gaan kijken, wie is er het meest gevoelig voor mijn invloed? En hij vond dat in de persoon Judas. Judas Iscariot. Die bleek dus een persoon te zijn die beïnvloedbaar was. En dit was niet zomaar overduidelijk. Dit gebeurde in het geniep. Niemand die dat doorhad, niemand die dat zag. Maar op de achtergrond was daar een invloed van de vijand, van Satan, die Judas Iscariot aan het influisteren was. Want wat staat er? De duivel had Judas Iscariot, de zoon van Simon, al opgestookt. In een andere vertaling staat het plan ingeblazen. Om wat te doen? Om Jezus te verraden. Hij was een vuurtje aan het opstoken. Een vuurtje werd opgestookt in het hoofd, in het hart, in de gedachtenleven van een Judas. Elke keer weer opnieuw werd er een houtje opgegooid. Want zo'n vuurtje, dat heeft brandstof nodig. En elke keer weer opnieuw, als er weer een teleurstelling kwam. Want Judas had een totaal andere voorstelling van wat Jezus zou moeten gaan doen. En dan op die avond, die donderdagavond, Judas, het was hem spuugzat. Hij was spuugzat van de wijze waarop Jezus bezig was, ging hij de voeten wassen van de discipelen. Judas verlangde naar een koning, die de Romeinen het land uit zou jagen. En elke keer weer opnieuw werd hij teleurgesteld en had Jezus het over de dood, over sterven. Judas snapte er helemaal niks van. En Satan gooide elke keer weer een houtje erop. Elke keer weer opnieuw was hij aan het stoken. Aan het stoken. En dat gebeurde allemaal in het hoofd van Judas. En niemand, maar dan ook niemand, had het in de gaten. Maar dat was iets wat gebeurde diep van binnen. En Satan was bezig. Elke keer weer opnieuw. Weer een houtje. Weer een houtje. Elke keer weer opnieuw. En lieve mensen, ook wij, het is belangrijk dat wij met elkaar weten hoe wij ons opstellen in dit leven. En Judas was dus uiteindelijk, want in het begin ging het goed, hè? En in het begin was er niks aan de hand. Het is dus mogelijk dat na verloop van tijd, door teleurstelling op teleurstelling, jouw hele houding, je hele hartsgesteldheid begint te veranderen. Wellicht heb jij dat wel meegemaakt. De relatie begon zo goed. Er was zoveel liefde, er was zoveel begrip, er was zoveel, het was bijna perfect. Maar op een gegeven moment, na verloop van tijd, gebeuren er allerlei zaken, allerlei dingen. Teleurstelling op teleurstelling. En ineens begint die ander, waar je zoveel van houdt, te veranderen. De gesprekken worden lastig. Het loopt niet meer. En je voelt op een gegeven moment dat je niet meer naast elkaar staat. Je staat niet meer achter elkaar. Maar je komt tegenover elkaar te staan. En op het moment dat je tegenover elkaar komt te staan, dan kan dat gif in zo'n relatie zich meer en meer verspreiden. De gesprekken worden steeds moeizamer. En Judas was daar gekomen. Hij wilde dit niet meer. Hij had er helemaal genoeg van. En lieve mensen, ik wil u iets aanreiken. Als geestelijk inzicht een wapen is, dan is dan ook op een gegeven moment de vraag, ja, maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Gewoon in de praktijk gewoon. We gaan straks naar huis. We gaan morgen wellicht naar ons werk. We gaan naar school. Hoe werkt dat nou? En ik wil u aanreiken 3 verschillende vragen die je zou mogen gaan stellen. En als je dit gaat doen, zal dat echt jouw leven gaan veranderen. Ik beloof het je. Ik zeg het je. Want het heeft mijn leven veranderd door deze 3 vragen mezelf te stellen. Eerste vraag. Ik wil je gewoon dit aanreiken. Denk hier eens over na. Ga eens even al die relaties na die jij hebt. Wellicht ook in het verleden. De huidige relaties. Hoe sta je in die relatie? Is het een gezonde relatie? Is het een moeizame relatie? Of is het wellicht een toxische relatie? En ik wil je een andere vraag stellen waar je normaal gesproken helemaal niet zo over nadenkt. Maar als we dan kijken naar Jezus, als we kijken naar Judas, als we zien en lezen hoe Satan aan het stoken was in die relaties. En dan komt dan de vraag, zou het kunnen zijn? Zou het mogelijk kunnen zijn dat Satan onbewust, niet zichtbaar, bezig is in de relatie te stoken? Zou het kunnen zijn dat hij een vuurtje aan het stoken is in die relatie? Gewoon de vraag al te stellen. Aan jezelf. En je kijkt naar de relaties. Je kijkt naar wat er gaande is. Zou het kunnen zijn dat Satan bezig is om een vuurtje te stoken? Op het moment dat je daar die vraag jezelf stelt en tot de conclusie moet komen van hé, dat zou wel eens kunnen zijn, dan ga je op een hele andere manier kijken naar die relatie. Want dan zie je van, oh, wow, wij hebben niet alleen te maken met bloed en vlees, maar we hebben met in de relatie juist met veel andere zaken ook te maken die er niet zo dik bovenop liggen. Gewoon jezelf die vragen stellen. Tot in hoever is Satan bezig in deze relatie? Ja? Neem die vraag in mee. Schrijf hem eens op. Neem het eens mee. Een tweede vraag die ik je mee wil geven. Die ik ook mezelf steeds stel. En dat is, is deze ruzie niet precies wat de vijand wil? De context daarvan is, je hebt af en toe dan alles gaat goed, er is vrede, er is vreugde. En ineens gebeurt er iets, een omstandigheid, een situatie, en dan explodeert de boel. Ja? Je krijgt een conflict. Je krijgt een ruzie. Het dialoog verandert in een discussie. En het is voor en tegen, je staat op een gegeven moment tegenover elkaar. En op het moment dat je te maken hebt met de een is een christen, jij bent een christen, dat je de moed hebt, dat je het geestelijke inzicht hebt om op dat moment tegen elkaar te zeggen, hé, wat zijn we nou aan het doen? En eens die bewustwording dat je denkt van, oh, wacht eens eventjes, dit is precies wat de vijand wil. Hij is aan het stoken. Dus op het moment dat zo'n situatie zich voordoet en je kent allebei Jezus, dat je gewoon tegen elkaar zegt, oh, wacht eens eventjes, waar zijn wij nou mee bezig? Zou het kunnen zijn dat Satan nu aan het stoken is? Is dit niet precies wat hij wil? Zo hebben Leonie en ik ook best met elkaar zo gesproken. Oh, wacht eens even Leonie, pas op, wacht, dit is precies wat de vijand wil. En dan keken we elkaar aan. En dan lachten we naar elkaar. Satan. We got you. Dit helpt enorm. Op het moment dat zich dat voordoet. Be brave. Wees moedig. En niet religieus, hè. Satan gebruikt jou nou om vuurtje te stoken. Ja, het is om jouw schuld. Ga niet werken. Nee. Houd dicht bij jezelf. Van nee, wij staan niet toe dat Satan in onze relatie kan stoken. En op het moment dat de discussies beginnen te ontstaan, op het moment dat je voelt de frustratie en de boosheid, zeg tegen elkaar nee. Dat is het tweede. En het derde. Ah, deze heb ik van Greta. Wellicht kijken jullie allemaal super daar in Duitsland. Een grote groep is daar naartoe. Greta die belde me een keertje op en er was een bepaalde situatie. En dit heb ik echt ook van haar geleerd. En het werkt. Want soms zit je in een gesprek en dan voel je boos van binnen worden. Ken je dat? Dan worden dingen tegen je gezegd. En die dingen die ze zeggen, dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Dat klopt helemaal niet. Je wordt ergens van beschuldigd. Oude koeien worden uit de sloot gehaald. En dan hier van binnen beginnen te borrelen. Wie zegt ja, dat herken ik wel. Oh, 5, oké. Okay. Wie herkent dat? Laten we even eerlijk zijn met elkaar. Dit is gewoon met elkaar ook gemeente zijn. Dan herken je hier van binnen. Je wordt boos. Je wordt gefrustreerd. En dan, oh, dan zou je zo graag de dingen die je dan denkt en voelt en ervaart willen vertellen. Want je wordt boos van binnen. Maar je weet ook dat op het moment dat je die boosheid uit in de woorden die je voelt en ervaart, dan escaleert de boel. Dus moet je bij jezelf te raden zijn, oh nee, dit is niet, nee, dit is de, nee. Hou je in. En van Greta heb ik het volgende geleerd. Op het moment dat je voelt en ervaart dat het hier van binnen begint te koken. En je voelt en vaart gewoon van, oh, dit gaat hele verkeerd. Want je hele emoties, die spelen dan op. En toen zei ze, Patrick, zeg dan in dat gesprek, sorry, ik stop dit gesprek. Want het doet mij te veel. Dus ik heb dat toen gehoord. En er was laatst dus ook zo'n situatie. Nou, de honden losten er geen brood van hoe ik op een gegeven moment werd neergezet. En Leonie die was erbij, die hield heel wijselijk haar mond. Maar ik kreeg toch de volle laag. Oh jongens, nee. En ik dacht, nee, oh daar gaan we weer. Oh jongens, en ik werd boos van binnen. Ik werd zo gefrustreerd. Ik werd zo verschrikkelijk boos. Ik kan boos worden. Heel erg boos. Zo. Oh, vader. Dan ben je aan het bidden van bidden. Oh, heer, hoe moet dat nou? Oh, heer. Wat is dit akelig? Wat is dit gemeen? Dit is, nee. En eens kwam daar dat stemmetje. Weet je nog wat Greta jou had gezegd? En in dat praten zei ik op een gegeven moment in dat gesprek. Ik denk dat het beter is dat we dit gesprek stoppen. Die ander was ook eventjes overweldigd. Ja, ik ervaar voor mezelf, ik kan het nu even niet goed handelen. Het wordt mij, Patrick, het wordt mij te veel. Ik wil even, we gaan een andere keer dit gesprek al voortzetten. Vind je dat goed? Ja, dat is goed. En toen kon ik gewoon op een hele eerzame manier weglopen uit dat toxische, waardoor ik tot rust kon komen. Waardoor ik bij de Heer kon brengen. En later op die avond zijn we opnieuw wel weer in dat in gesprek gegaan. En oh, wat was dat toen een fijn gesprek. Maar als ik op dat moment door had gezet en mijn gezag had laten gelden, had ik het helemaal kapot gemaakt. Dat wist ik gewoon. Dus deze drie dingen wil ik je aanreiken. Schrijf dit op. Neem dit mee, want dit werkt. Doe je hier je winst mee? De drie vragen om jezelf te stellen. Want elke vraag leidt tot een keuze. En dat is iets wat God ons heeft gegeven. God heeft jou en mij een vrije wil gegeven. En dat is power. Dat is enorm krachtig. Dat wat God ons heeft gegeven. Hij heeft jou en mij een vrije wil gegeven. En het volgende zit daar direct aan gekoppeld. De kwaliteit van jouw keuzes bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Schrijf die maar eens op. Neem die maar eens mee. Want dit is zo'n krachtig principe. Ook voor de jongelui. De kwaliteit van de keuzes die jij maakt bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Op het moment dat jij hele goede, kwalitatieve keuzes maakt, zal je ervoor zorgen dat ook jouw leven kwaliteit uitademt. Maar op het moment dat jij ervoor kiest om elke keer weer opnieuw een bagger kwaliteit aan keuzes te maken, wordt jouw leven bagger. Op het moment dat jij je laat voeden door teleurstellingen en op teleurstellingen, en je maakt op basis van de teleurstellingen allemaal verkeerde keuzes, dan krijg je een heel teleurgesteld leven. Als jouw leven een slappe hap is, en je kiest elke keer weer voor de slappe hap, de mediocre, het middelmatige, dan krijgt jouw leven een heel middelmatig karakter. Want de kwaliteit van de keuzes die jij maakt, bepaalt de kwaliteit van jouw leven. We waren laatst in de zomer bij een snackbar, en ik weet, die hebben van die heerlijke spare ribs. En ik weet, dat sausje, dat is zo lekker. En het is gewoon een snackbar. En zo verschrikkelijk lekker. En afgelopen zomer zei ik van Leonie, ik wil terug naar die snackbar. Want oh, wat hebben we daar een aantal keren heerlijke, heerlijke spare ribs gegeten. Om je vingers bij af te likken. Zij kozen namelijk voor een geweldige kwaliteit. Oh, en ik hou van kwaliteit met eten. Dat proefje, dan heb ik liever iets minder dan een hele berg van inferieure kwaliteit. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Sommigen zeggen van, oh, lekker veel. Nee, geef mij maar wat minder, als het maar kwaliteit is. En we zijn er terug gegaan. En ik had er helemaal zin in. En ik kreeg die spare ribs. En het zag er hetzelfde uit. Maar ik proefde. En die saus was best, dat was allemaal nog wel goed. Maar het vlees. Het vlees was van mindere kwaliteit. En ik was teleurgesteld. Want ze hadden voor een andere kwaliteit gekozen. Dus ik heb me nu voorgenomen. Ik ga daar niet meer terug. No spare ribs. Daar. Ik ga liever naar een andere tent die verderop zit. Daar was de kwaliteit nog steeds goed. Wist je dat je naar schatting... Weet je hoeveel keuzes je maakt? Dat staat er al een beetje op als je goed gelezen hebt. Kun je je voorstellen dat je 30 tot 40.000 keuzes per dag maakt? En dan beginnen ze natuurlijk gewoon van, nou, welke kleur sokken ga ik aandoen? Wat ga ik aandoen? Je staat voor de klerenkast met al die kleren. En dan zeg je tegen jezelf, ik heb eigenlijk helemaal niks om aan te trekken vandaag. Ken je dat gevoel? Al die keuzes, allemaal keuzestress. Ik heb laatst ook gezeten met een groepje mensen en er was die menukaart. En die persoon die kon geen keuze maken. Dat was een keuzestress. Wat moet ik nou kiezen? En anderen hadden allemaal gekozen, maar die persoon wist niet precies wat ze moest kiezen. En toen heeft op een gegeven moment een ander maar voor haar gekozen, want ze kwam er niet uit. Keuzestress, keuzes. 30 tot 40.000 keuzes per dag. En dan gaat het juist om die specifieke keuzes, wat de kwaliteit van jouw leven bepaalt. Weet je wat het is? God die zal jou nooit dwingen. Wij dienen een God. God zal jou nooit, maar dan ook nooit dwingen om een bepaalde keuze te maken. Zo lief is Hij. Zoveel houdt Hij van je. Als werkelijk iemand van jou echt houdt, zal die persoon die echt van je houdt jou nooit dwingen om een bepaalde keuze te maken. Never, ever. Hij komt met raad, advies. Maar Jezus is degene die gewoon netjes klopt aan de deur. En is aan jou, kies je ervoor om die deur open te doen of dicht te doen. En we weten hoe Satan ermee omgaat, want die ligt op de loer en die wil gewoon inbreken. Deuteronomium 30 vers 19. Vandaag horen de hemel en aarde wat ik tegen jullie zeg. Zij zijn mijn getuigen. Ik laat jullie kiezen tussen het leven en de dood. De zegen en de vervloeking. Kies alsjeblieft het leven. Zodat jullie zullen leven. En, want dat is ook nog eens een keer, de keuze die jij maakt bepaalt ook de kwaliteit van het leven van je nageslacht. Wow! Met andere woorden, de keuze die ik maak heeft direct gevolgen voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dus op het moment dat ik ervoor kies om voor kwaliteit te gaan, wordt mijn leven kwalitatief ook steeds beter, wat op de een of andere manier doorsijpelt naar mijn kinderen en kleinkinderen. Dit zijn wetmatigheden. Jij bepaalt zelf, niet God. Hij zegt alleen, kies alsjeblieft voor het leven. Kies niet voor de dood. Doe dat nou niet. Want ik hou zoveel van je. Ik wil dat het goed met je gaat. Daarom is in jou die keuze, wat kies je? Wat kies je? En wat heb je nou nodig? Want dan komt natuurlijk het volgende. Wat heb je nodig om de juiste keuze te maken? Want dat is zo lastig. Hoe weet je nou dat het de juiste keuze is? Wat heb ik nou nodig om de juiste keuze te kunnen maken? Wat is dat dan? We weten allemaal dat we keuzes moeten maken. En het is leuk dat je dat zegt, Patrick. Kwaliteit, leven. Ja, nou, ja, ik snap dat allemaal wel. Maar hoe weet ik nou wat de juiste keuze is? Wat heb ik daarvoor nodig? Wat heb je daarvoor nodig? Inzicht. Wat jij nodig hebt, is onderscheidingsvermogen. Onderscheidingsvermogen. Het vermogen om te kunnen onderscheiden wat de uiteindelijke gevolgen kunnen zijn van mijn keuze. Ik wil graag aan de voorkant van de keuze weten wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van de keuze die ik maak. Ik heb daar onderscheid voor nodig. Onderscheid. Onderscheid. Maar nu hebben we dus ook geleerd. Als Satan er niet zou zijn, als die geestelijke wereld niet zou bestaan, dan zou dat al weer anders voelen. Maar wij hebben te maken met een vijand die probeert om jouw keuzes te beïnvloeden. Hij is aan het stoken. Kijk maar bij Judas. Zelfs in het team van Jezus werd er door de vijand, door de Satan zelf, gestookt. En dat had allemaal te maken met de keuzes die Judas maakte. Hij hoefde niet te kiezen voor waar hij voor koos. Want Jezus bleef van hem houden. Maar Judas, vanuit zijn teleurstelling, liet zich beïnvloeden en maakte op basis daarvan verkeerde keuzes. Dus wat hebben wij nodig? Een geestelijke alertheid. En dat is eigenlijk wat ik bedoel, dat een beetje onderbelicht is, want wij gaan zoveel van ons gevoel af. Maar mijn gevoel zegt dit. En mijn gevoel zegt dat. Ik heb een onderbuikgevoel. En ik voel gewoon zus en voel gewoon zo. En God heeft gevoelens gegeven. Die zijn vreselijk belangrijk. Alleen, in dat alles. We mogen niet ons leven laten leiden door de gevoelens. Gevoelens zijn wel belangrijk. Maar er is iets anders in jouw wezen. Wat God jou heeft gegeven om keuzes te maken, en dat heeft te maken met jouw geest. Met jouw geest. Jezus wist dat hij naar de Vader ging. Dat wist hij niet in zijn ziel. Dat wist hij niet in zijn verstand. Dat wist hij in zijn geest. En daarom heb ik ook gezegd, aan het begin, geestelijk inzicht als een wapen. Niet als een tool, niet als een stukje gereedschap, maar in de strijd die daar is, de strijd die daar woedt, in de geestelijke wereld, als wij niet te strijden hebben tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, hebben wij dus geestelijk inzicht nodig. Geestelijk onderscheidingsvermogen, opdat wij snappen wat er werkelijk ten diepste aan de hand is, opdat we daarin de juiste keuze kunnen maken. Ik ga een definitie geven van wat ik versta onder Bijbels onderscheidingsvermogen. En het wordt getoond. U kunt meeschrijven of nog strakjes online het terugkijken en opschrijven. Maar Bijbels onderscheidingsvermogen, dit is zo belangrijk dat u dit pakt, dat u dit begrijpt. Want daardoor zal het leven ook makkelijker voor je worden. Ik wil u tools geven waar u ook gewoon makkelijker in het leven kunt gaan staan. Het door God geïnspireerde vermogen. Dat bedoel ik dus met onderscheid. Het Bijbels onderscheidingsvermogen. Het is door God geïnspireerd. Het is door God geïnspireerd vermogen om de ware aard van mensen en mogelijkheden te doorzien en te beoordelen. En daarin tot de meest wijze en verstandige keuze te komen die je in de wil van de Vader houdt. En er is een verschil tussen beoordelen en veroordelen. Jij en ik, wij mogen geen mensen veroordelen. Waarom niet? Bij een veroordeling wijs je de persoon af. That's not done. Dat is niet het koninkrijk. Wij zijn niet hier op aarde om een mens af te wijzen. Om iemand af te poeieren. Om een label op te plakken. Niet goed. Jij hoort er niet bij. Ik keur jou af. Jij mag er niet bij horen. Wij verwerpen jou. Dit is een veroordeling en dit past niet bij ons. Hier dienen wij ons van te bekeren. Alleen wij mogen wel beoordelen. Want beoordelen staat los van de persoon, want je wijst niet de persoon af, maar je gaat kijken naar de vruchten die voortkomen uit het leven van die persoon. En het is aan jou en mij om heel duidelijk goed te kijken, wat is de vrucht van die persoon? Op wat voor manier worden daar de vruchten voortgebracht? Jij en ik, wij brengen vruchten voort. En het is aan de ander om de vruchten die uit jouw leven voortkomen, om voor een ander om die eens lekker te proeven. Ben jij lekker? Ben jij sappig? Fris, fruitig? Zijn de vruchten die je voortbrengt lekker om te eten? Zodat je ook merkt dat mensen graag in jouw nabijheid zijn, want ze voelen zich veilig. Het zijn allerlei waarden die jij hanteert in jouw leven. Of zijn de vruchten die je voortbrengt hard, onrijp? En dan zul je gaan merken dat mensen het niet zo fijn vinden om in jouw aanwezigheid te zijn. Want daar is iets afstotends. Het is niet zo fijn om dan bij je te zijn, want ja, de vruchten die je voortbrengt, die zijn niet zo lekker. Het is niet zo sappig. Het ruikt niet zo lekker. En ik heb een plaatje van een aardbei. En ik ben allergisch voor aardbeien. En ik begreep op een gegeven moment waarom ik allergisch was voor een aardbei. Want ik heb me laten vertellen, een aardbei is een gifbom. Een aardbei is een gifbom. En elke aardbei is bespoten met gemiddeld 7 tot 8 schadelijke stoffen. En elke keer als ik dan zo'n aardbei at uit een supermarkt of bij een toetje, weet je wel, bij een of ander restaurant. En ik elke keer dan nam ik dat aardbeitje om een toetje en dat gaf ik aan Leni. Leni krijgt van mij die heerlijke aardbeien. Want ik hou erg veel van aardbeien, maar niet van die aardbeien, want ze zijn bespoten. Ze zijn bespoten. Voor mij zijn ze toxisch. Mijn hele keel wordt dichtgeknepen. Ik word helemaal benauwd. Ik kan die aardbei gewoon niet eten. Ik heb niks tegen de aardbeiplant. Ik keur de aardbeiplant niet af. Ik veroordeel dat niet. Maar de vrucht dat voortgekomen is uit die aardbeiplant, dat helemaal bespoten is, zeg van, nee, dankjewel. Dat hoef ik niet. Ik mag dus kiezen welke vruchten ik tot me neem. Ik heb die vrijheid. Dat is de vrijheid van keuze. Jij bepaalt met wie jij omgaat. En op het moment dat jij ervoor kiest om met mensen om te gaan die toxische vruchten voortbrengen, dan wordt jouw leven dus ook toxisch. En krijg je een allergische reactie. Maar elk jaar halen wij kilo's aardbeien vanuit onze groentetuin. Kilo's aardbeien. Ik kan kilo's aardbeien eten van mijn eigen tuin. Waarom? Ze zijn niet bespoten. Ze zijn voor mij niet toxisch. Dus ik keur de plant helemaal goed. En de vrucht zeg ik ook. Oké, heerlijk. Daarom zie ik er zo gezond uit. Oh, die aardbeien, heerlijk. Oké, ik ga zo meteen afronden. Dus wij dienen dus te leren om mensen te lezen. En dat moeten wij gaan leren om mensen te gaan lezen vanuit je geest. Niet alleen op je gevoel afgaan, maar daar is ook een geest in jou die jou ook wil alarmeren. En ik wil dat ook uitleggen aan de hand van datzelfde verhaal. Judas, Jezus, laatste avondmaal. Jezus had al die discipelen hun voeten gewassen, liet zien wat het werkelijk was als een koning om dienstbaar te zijn. Judas, het zat hem helemaal tot hier. En wat gebeurde er? De Bijbel zegt het volgende in Johannes 13 vers 21. En wat staat daar? Toen Jezus al deze dingen had gezegd over dat dienen en dergelijke, raakte zijn geest in beroering. Het was de geest van Jezus die in beroering raakte. En hij getuigde en hij sprak, voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. Dat was een openbaring in zijn geest. Zijn geest had toegang tot informatie, tot data die niet beschikbaar waren voor het gevoel, de emotie, het verstand, met andere woorden, dat niet de ziel had geen toegang tot die informatie die Jezus kreeg in de geest. Het is zo belangrijk dat u dit begrijpt. Hij ervoer dat in zijn geest. Die informatie die was niet beschikbaar bij de discipelen. Die hadden dat niet ervaren. Maar Jezus had een download gekregen van de Heilige Geest. Een download waarvan hij wist, Judas is de verrader. Judas is de verrader. Het was een geestelijke openbaring. Jezus doorzag op dat moment op een geestelijke manier, scande hij zijn discipelen en hij zag waar Judas mee bezig was. Dus hij maakte als het ware een soort geestelijke MRI-scan. Jezus dropte een bom. Eén van jullie gaat mij verraden. En de discipelen, wat was hun reactie? Zij hadden namelijk niet dat geestelijke inzicht. Want de leerlingen, staat er in vers 22, die keken elkaar aan, onzeker over wie hij het had. Waar heeft hij het over? Waar heeft Jezus het over? En dan te bedenken, ze waren 3 jaar lang met elkaar opgetrokken. Judas had hetzelfde gehoord, dezelfde boodschap als al die andere discipelen, maar zijn vrienden, die andere 11, hadden niet in de gaten dat er iets was veranderd in het hart van Judas. En die informatie had Jezus gekregen in de geest. De discipelen hadden dat niet in de gaten. Die wisten niet waar Judas mee bezig was. Die openbaring hadden zij niet gehad. Ze hebben dat niet aangevoeld. Ze wisten niet. Ze voelden het niet aan. Ze moesten gewoon gaan vragen. Ja, maar wie is het dan? Wie is het dan? Dan ben je 3 jaar lang met elkaar opgetrokken. Je hebt 3 jaar van alles met elkaar meegemaakt. De glorie, de heerlijkheid. En nu was het moment van Jezus om die geest, die boze geest, ook aan te spreken. Dit was één grote confrontatie, ook in de geestelijke wereld. Bam! En dat is iets, lieve mensen. Wij moeten dit gaan ontwikkelen. Dat geestelijke inzicht. Laatst kwam iemand binnen in deze kerk. Ik wist in mijn hart. Ik wist in mijn geest. Geen zuivere koffie. Het was geen gevoel. Maar ik wist het. Dat is ook al een verschil. Sommige dingen voel je aan, andere dingen weet je. En op het moment, dan is er ineens zo'n plop in mijn hoofd, een plop in mijn geest. En dan weet ik gewoon, zo is het. Heb ik bewijs? Nee. Heb ik het aanzien komen? Nee. Maar het is gewoon ineens plop dat in de geest ervaar je, dat is de Heilige Geest die tot jouw geest spreekt. En dan weet je gewoon dat je weet dat het zo is. En je kan het niet verklaren, je kan het niet uitleggen. En dit is precies waar wij juist ook in de eindtijd in moeten gaan groeien, ook als gemeente. Dan kom je op je werk, dan kom je bij je collega's en ineens plop. Ontvang jij in de geest wat er werkelijk aan de hand is. Je komt thuis met je kinderen. Er is van alles aan de hand. Je kan je vinger er niet op leggen. Maar ineens, plop, in je geest ontvang je een download waar je verstand en je emoties en je ziel geen toegang toe heeft. Alleen je geest. En dan is natuurlijk de vraag, oké, hoe laat ik dat ontstaan? Hoe laat ik dat groeien? Hoe krijg ik dat, die bewustwording? Hoe kan ik dat laten toenemen in mijn leven, dat geestelijke inzicht als een wapen? Hoe doe ik dat nou? Op wat voor manier moet ik dan bezig zijn om ook die plopjes te krijgen in je geest, dat je weet, dit is er aan de hand, dit doorzie ik, dit begrijp ik. Hoe doe je dat nou? Hoe ontvang je nou die gevoeligheid in de geest? Wie wil dat weten? Toch wel een paar. Daar gaan we volgende keer mee verder. Zullen we dat doen? Want ik heb geen tijd meer. Tijd is op. Want om 12:30 wil ik ook graag met alle nieuwe mensen naar achteren toe. Dus dat houdt hij dan nog voor mij te goed. Amen. Dus volgende keer, over 2 weken zal dat zijn. Dus over 2 weken, 22 september, gaan we hierop door. Om het verder ook uit te spitten. Waardoor je gewoon zoveel gevoeliger wordt voor datgene wat God wil en kan doen door de Heilige Geest in jouw leven. Wow! Dat is power! Ja! Oké, de kinderen kunnen gewaarschuwd worden. Ik wil het team vragen om te komen. En dan gaan we de samenkomst ook afsluiten. En dan gaan we gewoon... Zullen we dat nog een keer die Surinaamse liedjes? Zullen we dat nog een keer doen? Ja? Oké, en voordat zij dat allemaal... Voordat zij klaar zijn... Als je nou even vaart... Toch even de rust bewaren. Stel, jij hebt echt zo van binnen het gevoel... Ik heb nog gebed nodig. Ik zou nog graag hierover door willen praten. Er is hier een team... Een team van hele lieve luidjes. Die willen heel graag naar je luisteren. Die willen heel graag met je bidden. Dus schroom niet om strakjes na afloop van deze samenkomst om hier naartoe te gaan. Kijk, daar komen ze al. En dan kan je naar voren komen om voor je te laten bidden. Even te praten.